Welcome back, I decided, yeah.
Ja, ja, daar zijn we weer. Welkom bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag hebben we weer een heel interessant thema. Is AI nu het einde van huiswerk? Maar we hebben ook allerlei nieuwtjes, dus laten we snel beginnen.
Hey Tom, eerst even een vraag. Hoe oud denk jij ongeveer te worden? Boom, even een vraag.
Ja, dus je komt wel even met een gekke vraag. 80, 90, zoiets?
Keer 2, Tom.
Keer 2?
Keer 2.
Oh, dankjewel.
Ja.
Waarom?
160, 180. Ja, interessant. Vorige week is er een essay verschenen. Een essay, een heel lang essay overigens, van het hoofd van de grootste concurrent van OpenAI, van Anthropic. En we hebben het vaak over Claude. Dat is eigenlijk de baas van Anthropic, van dat bedrijf. En die heeft een essay geschreven waarin hij schetst hoe de nabije toekomst eruit ziet als gevolg van de revolutie die AI teweeg gaat brengen.
Ja, en wat ik wel interessant vind, die Sam Altman, waar we het wel eens over hebben, de hoofd van AI, die staat bekend om hype en dergelijke. Deze meneer, Dario Amadei, zeg ik het goed, die staat er eigenlijk helemaal niet bekend om. Dus ik ben wel benieuwd hoe hij dat ziet.
Ja, we mogen hem Dario noemen.
Oh, oké, fijn.
Ja, Dario staat bekend als een hele nuchtere man die eigenlijk is Anthropic ontstaan omdat hij vond, toen hij nog bij OpenAI werkte, dat OpenAI veel te snel ging en safety, dus de veiligheid eigenlijk niet serieus genoeg nam. Mm-hmm. En is die apart gegaan met een aantal van de collega's van OpenAI. En staat dus bekend als iemand die vooral over safety praat. En hij begint eigenlijk zijn essay met te zeggen, mensen zeggen de hele tijd dat ik het over safety heb. En dat klopt, dat vind ik belangrijk. Maar dan lijkt het net alsof ik denk dat AI niet ongelooflijk goede dingen gaat bewerkstelligen. Dus in dit essay heeft hij geprobeerd zijn toekomstvisie op basis van zijn inzicht over wat AI al kan voor ons, maar ook wat hij in zijn laboratorium waarschijnlijk al allemaal ziet. Mm-hmm. En zijn voorspelling van wat dat gaat brengen de komende jaren, schetst hij eigenlijk op een aantal thema's hoe de toekomst eruit gaat zien.
En
jij wordt ouder dan je dacht, als ja, het aan Dario ligt. Nou, hij onderscheidt eigenlijk best wel wat thema's. Het essay, wat ik al zei, dat was 15.000 woorden, geloof ik. Dat gaan we niet helemaal bespreken, dat vergt een aantal podcasts. En hij heeft het onder andere over hoe de economie eruit gaat zien, wat er met banen gaat doen, enzovoort. En daarvan zegt hij zelf ook, dit is wat speculatiever. Dus ik vind het interessanter om een aantal dingen te noemen die wat dichterbij liggen.
Ja, graag.
En eigenlijk begint hij zo'n beetje zijn essay met te zeggen, luister, de komende 2-3 jaar gaat AI zich zo doorontwikkelen dat als we nu Claude 3 of Claude, het huidige Claude-model, zo'n beetje het niveau van een graduate student heeft, zeg maar van een gemiddelde VWO-leerling, dan gaan we over 2-3 jaar naar Nobelprijswinnaars qua niveau.
Dat klinkt heel snel opeens.
Voor je het weet, ze schieten over ons heen zelfs.
Zo hé. Ja.
Nou, dat is nogal een uitspraak die hij doet.
Noemen ze dat AGI?
Oh, dat is interessant, ja. AGI is de meest vage term alle tijden in AI-land. Ja. En iedereen heeft het erover en niemand is het met elkaar eens. Dus mm-hmm. AI staat voor Artificial Intelligence. Ook veel over gediscussieerd. Is het dan wel intelligence, bla, bla, bla. AGI wil zeggen Artificial General Intelligence. En als ik een plat sla, zeggen volgens mij al die mensen, dan heb je een AI die zo slim is als de slimste mensen, of op zijn minst die alles kan wat de mensen kunnen. Ja. Dus eigenlijk heb je gewoon iemand naast of misschien zelfs wel boven je staan.
Ja.
Dus daar heeft hij het over.
Ja, in een paar jaartjes. En ik hoor ook nog van heel veel andere mensen dat rond 2030, zeggen heel veel mensen dat het toch wel 50-50 is of we daar dan zijn.
Ja.
Ja, ik kan me met mijn hoofd niet bij, Marcel.
Ja, nou ja, er is ook veel mensen die zeggen, dat gaat Amahoula nooit niet gebeuren. Daar zul jij volgens mij zo meteen nog wat over zeggen. Mm-hmm. Ik denk dat, nou, je zei het al in je inleiding, dat deze man best wel bedaagd is en niet zo snel al te bouwde uitspraken doet.
Ja.
Dus ik denk dat we serieus moeten nemen dat die ontwikkelingen snel blijven gaan. En hij kan ook niet in de toekomst kijken. Hij kan waarschijnlijk een klein beetje in de toekomst kijken, omdat hij waarschijnlijk al versies van een model heeft die nu nog niet uitgebracht zijn. En hij zal daar een vooruitgang in zien waarvan hij denkt, als dat zo doorgaat, dan. En dan heeft dat een gruwelijke impact op alles. Laten we eerlijk zijn. Kijk, nu gebruiken wij de hele dag die chatbots en die helpen mij ontzettend in mijn werk. Onze Aisha-bots kunnen leerlingen al tutoren, zeg maar, op een niveau van eindexamen 9. laten we zeggen gemiddeld. Op het moment dat dat op Nobelprijsniveau zit, of laten we iets minder speculatief zijn, dat het op PhD-niveau zit, op promovendi-niveau zit. Ja, wat gebeurt er dan allemaal in godsnaam in het onderwijs?
Ja, heel veel. En volgens mij zeggen wij dat ook al wekenlang in de podcast, dat er veel aan zit te komen.
Ja, misschien moeten we daar eens een podcast over gaan opnemen. Nou, iets anders interessants wat hij zegt, en daarom zei ik keer twee. We hebben het vorige keer ook eventjes gehad over de Nobelprijs voor de scheikunde. En wij zitten in onze podcast natuurlijk vooral op taalmodellen, omdat dat in het onderwijs gewoon de meeste impact heeft. En ook het dichtstbij ligt. Maar AI, generatieve AI, is veel breder toepasbaar dan alleen maar op taal. En vorige week hebben we gezegd, ook die eiwitsynthese bijvoorbeeld gaat in de biologie een revolutie betekenen. En wat die Dario zegt is, ja, precies, dat gaat het betekenen. Dus dat betekent dat wij zoveel grip krijgen, dat we eigenlijk, zegt hij letterlijk, 100 jaar wetenschap kunnen we in 10 of misschien wel in 1 jaar proppen. Volgens mij zegt hij 2 of 3 jaar moet lukken in het gunstige scenario. Nou, als je 100 jaar teruggaat in de tijd, dan was het 1924... Als je de wetenschap, laten we het even op geneeskunde focussen. Als je een dokter van 1924 bezoekt, ja, met een beetje vage aandoening, dan denk ik dat je toch liever die van nu hebt. Als je die stap nou nog een keer neemt en je mag naar 2124 reizen en je mag dan met je problemen naar een huisarts gaan, dan verwacht je echt dat die veel en veel meer weet en jou veel en veel meer kan helpen. En misschien wel de ziekte leeftijd, zeg maar, al kan bevechten. Dat is een beetje wat hij zegt eigenlijk. En dat komt niet over 100 jaar, maar dat zou misschien wel over 5 of 10 jaar al zo zijn.
Wauw.
Ja. En ik dacht ook nog, dat betekent natuurlijk ook voor docenten dat de pensioenleeftijd behoorlijk omhoog zal gaan. Dus niet alleen maar roze geur en maneschijn.
Ik denk dat we mensen kunnen aanraden om dat essay te lezen. Dat is best wel lang. Je zou hem ook in Notebook LM kunnen zetten. Maak je even een podcastje voor. Heb je 10 minuutjes, ja, kwartiertje om te luisteren. Hartstikke leuk, ja, natuurlijk. Maar ja, gekke werk. Dat deze persoon dit soort dingen zegt. Ja,
maar er zijn ook, voor degene die de Volkskrant lezen. Vorige week zaterdag stond er in de Volkskrant een artikel over AI met allerlei stellingen. En er waren best wel wat experts uit de Nederlandse wetenschap aan het woord. En mij viel op dat ze lang niet altijd met elkaar eens waren over de onderwerpen. En dat er ook echt mensen waren die niet met Dario eens waren, volgens mij.
Nou, en gewoon volledig de andere kant pakken. Dus een wetenschapper uit Nederland, die zei zelfs, die had een artikel hierover geschreven. En ik quote even. Ons artikel legt uit waarom het najagen van AGI een kansloze onderneming is en een verspilling van grondstoffen en energiebronnen. En wat ze ook nog zeggen is dat AI nooit het menselijke kunnen zal overtreffen. Dus daar heb je even volledig de andere kant.
Ja, en volgens mij zegt ze dat wiskundig bewezen heeft.
Ja, maar dat gaat dan wel vooral over de capaciteiten om het te doen. Maar dat gaat niet over de output. En dat is volgens mij iets heel anders.
Ja, en daar zit hem denk ik ook de crux, hè? Dus wij vooral, maar ik denk ook dat Dario daarop zit, kijken niet zozeer naar, heb je nu een AI of een AGI die precies zo is als de mens en die denkt als de mens, mm-hmm, en die dezelfde capaciteiten daarmee heeft. Maar heb je een systeem wat qua output het niveau haalt van een mens of van een Nobelprijswinnaar of van, ja, een student?
Ja. Nou, en daarom vond ik dat dus ook die zin heel vreemd van dat ze stellen dat het nooit het menselijke kunnen zal overtreffen. Ik zie wekelijk, ongeveer 1 keer per week denk ik, dat ik volledig verbaasd ben over wat AI weer kan. Dan denk ik van, what the fuck gebeurt hier allemaal?
Piep.
Maar ja dus, ik vraag me af van, gebruikt zij dat model wel eens?
Nou ja, die vraag die stellen wij onszelf vaak als mensen heel sceptisch zijn over het kan helemaal niks.
Ja.
Ik gebruik heel veel generatieve AI dagelijks. En ik moet zeggen dat ik op heel veel gebieden het gevoel heb dat hij in ieder geval slimmer is dan ik op dat gebied. En dan heb ik echt nog wel expertise waar ik heel kritisch kan zijn. Maar als het gaat over generatieve AI, denk ik nou, een paar stapjes verder en het is er gewoon zo. Laten we eerlijk zijn.
Ik ben het helemaal met je eens. Ja.
Wij horen overigens ook graag tegengeluiden in de comments. Hè. Laat maar komen.
Ja, zeker.
We hebben de waarheid niet in pacht.
Ja. Eens. We gaan door. Heb je nog ander nieuws?
Ja, we hebben in aflevering 2 van de podcast, alweer een tijdje terug, hebben we het gehad over de toekomst van het taalonderwijs.
Mm-hmm.
En we hebben toen gesproken over de leerdoelen en de kerndoelen van het taalonderwijs. En toen heb ik ook gezegd dat SLO bezig is met een herziening. En vorige week kwam er een berichtje langs in een van de appgroepen waar wij in zitten. Dat gaf een inkijkje in een concept voor de leerdoelen van Engels als vreemde taal. En ik werd gegrepen door de discussie die daarover ontstond. In ieder geval niet in de appgroep, maar ook gewoon op het web. Want wat ze hebben gedaan in die leerdoelen, het zijn overigens verschrikkelijk veel leerdoelen en kerndoelen. Wat ze hebben gedaan is op een aantal plekken, met name waar het gaat over digitale kennis van leerlingen, hebben ze het woordje AI. Daar staat er 3 keer in. Generatieve AI. Een leerling moet dat kunnen gebruiken om iets te produceren, zoiets.
Ja.
En het commentaar was, dat is veel te vroeg om dat al in de kerndoelen te zetten. We weten nog helemaal niet wat de impact is, bla, 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 bla. En ik heb het 3 keer, lees ik dit nou echt? Weet je wat meer dan 1/3 van alle kerndoelen van Engels staat in de versie van september? Gaat over kunnen communiceren in het Engels. En alles wat daarbij hoort. Dus het kunnen luisteren, het kunnen spreken, het kunnen lezen. En volgens mij hebben wij in aflevering 2 al best wel duidelijk gemaakt, vinden wij in ieder geval. Joh, dat hoef je nu al niet meer te kunnen. Want er is al zoiets als een vertaalmachine die jou gewoon instantaan, auditief of visueel helpt met alle talen in de wereld. Ja. En dat gaat razendsnel. Dus over een paar jaar hoef je maar in Engels te kunnen. Je hebt gewoon een dopje in je oor, heb jij toen gezegd.
Ja.
Nou, ik verbaas me daar echt over. Ik denk, wie zit er dan in zo'n werkgroep en waarom? Nou ja, dat.
Ja, ik denk dat je hier weer ziet dat wij in de bubbel zitten, Marcel. Dat mensen geen idee hebben wat er aan de hand is, wat eraan zit te komen. Ja, misschien al fijn dat er al 3 keer AI wordt genoemd. Het is meer dan 0 keer.
Ja, ik zou het stuk in ieder geval even door ChatGPT gooien. En dan ook de vraag stellen, pakken ze het perspectief van de ontwikkelingen van generatieve AI? En neem dat op zijn minst mee. En ik heb ook ik ben geen Engels docent. Die pretentie heb ik ook helemaal niet. Dus ik wil ook niet oordelen daarover, maar ik heb wel verbazing daarover.
Ja,
dat lijkt mij eigenlijk. Ook. Hey, en je zei, we zitten in de bubbel. Zit jij alleen in de bubbel of jouw hele familie?
Nee, mijn
bruggetje,
broer.
Bruggetje.
Mijn broer zit ook in die bubbel. Mijn broer is developer. En we hebben natuurlijk ook gesprekken over hoe wij generatieve AI inzitten. Hij is ook een enthousiasteling. Dus hij vertelde laatst over allemaal use cases, hoe hij dat gebruikte op zijn werk met allerlei testen. Ja, ik zal het niet herhalen, want ik denk dat ik het niet helemaal goed kan herhalen. Maar hij zei van, ja, ik doe mijn werk nu zoveel efficiënter. Dat scheelt gewoon heel erg veel. Dus ik vroeg ook van, hey, op jullie werk, gebruiken veel dan veel mensen generatieve AI? En hij zei van, het verschilt heel erg. Dus er is een groep zoals ik, die zijn heel enthousiast en die merken heel veel voordelen. En er is een groep die het eigenlijk niet gebruikt.
Niet?
Ja.
In die wereld?
Ja, nee. Zo zei hij het. En ik zei dus, ik was best wel verbaasd van, je merkt dus heel veel voordelen. Hoe kan het dan zo zijn dat mensen het niet gebruiken?
Ja.
Toen maakte hij wel de nuancering. Ja, als je het minder dan 10 keer gebruikt per dag, dan vind ik eigenlijk dat je het niet gebruikt.
10 prompts of zo?
Ja, okay. Precies. Dus okay. Dat zegt al wel iets over zijn fanatisme, denk ik.
En vanuit die definitie van minimaal 10 keer per dag, gebruik jij dan eigenlijk AI?
De meeste dagen gebruik ik het wel meer dan 10 keer, ja. Maar niet elke dag, hoor, denk ik. Nee. Het ligt me net aan wat voor werkzaamheden ik moet doen die dag. En voor sommige werkzaamheden gebruik ik het altijd en voor sommige niet. Wat we eigenlijk al zeiden, sommige dingen kan het gewoon heel goed, sommige niet.
Ik moet zeggen, ik ben wel redelijk verslaafd. Ik heb mezelf aangewend om alles wat ik doe, wat ik nog nooit eerder gedaan heb, te testen of AI mij daarbij helpt.
Mm-hmm.
En verbazingwekkend vaak is dat zo. Dus dat levert mij gewoon inzichten op en ook tijdswinst op. En soms ook wel kwaliteitsverbetering op, eerlijk gezegd.
Ik gebruik ook bij heel veel dingen, dan probeer ik het in ieder geval uit. Jij zegt dat het dan heel vaak wel zo is. Ja. Ik heb ook nog wel de nodige keren dat het me niet helpt. Maar dan heb ik het wel weer uitgeprobeerd. Dan weet ik van, dit kan het nu nog niet.
Ja.
Ik wacht nog even een jaartje tot GPT-5 of iets dergelijks. Ga ik het nog een keer proberen. Maar sommige dingen wel, sommige dingen niet.
Oké. Nou, interessant. Hey, en wat is jouw broers visie op het gebruik van AI en wat gebeurt er dan met de mensen die het minder dan 10 keer per week gebruiken of per dag gebruiken?
Ja, nou, hij heeft het dus over die efficiëntie en we hebben het ook gehad over van waarom gebruiken mensen het dan niet? En hij zei, een van de belangrijkste redenen is dat mensen niet de tijd nemen om te investeren hierin. En eigenlijk zeggen, ik hou gewoon vast aan mijn eigen werkwijze. Ik heb het 1 keer geprobeerd, maar dat werkte niet zo goed. En mijn oude werkwijze, dat werkt wel.
Ja.
En dat is denk ik eigenlijk ook iets wat wij wel vaak merken. als mensen het één keer gaan proberen, dan kom je er best wel achter van, hey, het is moeilijk, het lukt niet helemaal, krijg niet de perfecte output. Je moet je echt wel even in investeren. Hoe het werkt, hoe je moet prompten, wat er wel kan, wat er niet kan. Daar zit gewoon een tijdsinvestering in.
Ja, ja, dus eigenlijk een soort weerstand tegen verandering, omdat je al een soort optimum zit in je werk. En als je die weerstand wil overwinnen, dus AI gaat gebruiken, ga je eerst eigenlijk achteruit.
Ja.
Ja, 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 bekend fenomeen, hè, maar ja, dat speelt zeker een rol. Wij hebben een aantal keer al Ethan Mollick genoemd als iemand die zeker de moeite van het volgen waard is.
Ja, zeker.
Hij heeft ooit gezegd, en dat heb ik onthouden, omdat het ook, ja, ik heb dat zelf ook echt bijna letterlijk zo ervaren. Hij zegt, je hebt 10 uur prompt ervaring nodig.
10 uur?
10 uur, dan heb je je strikt diploma,
ja,
zeg maar. Dan heb je het in de vingers, dan ken je de taal, zou maar zeggen, de communicatietaal die zo'n model spreekt. Dan heb je de belangrijkste tips en tricks. En dan wordt het echt onderdeel van je workflow en dan ga je er eigenlijk vanzelf wel heen. Onder die 10 uur is het gewoon investeren. Dus dat is zijn advies.
Dus luisteraars, als je nog minder dan 10 uur hebt geprompt, aan de slag.
Juist. Hey, de diepte in met die prompts, kom op.
Ja, precies. Ik heb nog 1 nieuwtje en dan gaan we ook snel door naar het hoofdthema, denk ik. Ik was vorige week bij een workshop gegeven bij een voortgezet onderwijsschool. En kwam iemand naar me toe en die zei, hey, ik was eerst heel erg sceptisch. En dat komt omdat ik het op dit moment gewoon niet nodig heb. Dus mijn lessen die staan, mijn toetsing staat. Ik hoef eigenlijk, en de toetsing die staat goed, zeg maar, is AI-proof. Mm-hmm. Ik hoef niks te genereren op dit moment, dus ik heb er op dit moment niks aan. Komt zo nog een maar. Yeah. Maar ben je het, kan je hiermee leven met zo'n opmerking?
Nou, ik kan wel leven met de opmerking, ik doe er nu niks mee. Maar ik heb er niks aan, denk ik, oké, maar dan moet je die 10 uur prompt investeren.
Ja.
En op het moment dat je dat doet, denk ik dat het niet meer hetzelfde antwoord is. Ik denk dat er altijd veel winst te behalen is. En ik geloof er niet zo in dat je, ik hoop niet dat je een heel jaar doorkomt, zeg maar, met de lessen die je precies vorig jaar zo hebt gegeven. Maar dat er altijd wat verandert en dat je misschien eens een keer op een andere manier naar de dingen wil kijken of een nieuwe lesvorm wil hebben. Nou, ja, voor dat soort dingen gebruik ik juist de ondersteuning van AI.
Nou, dat is wel ook weer een mooi bruggetje, want hij zei maar. ik heb heel veel geleerd over dat de toekomst enorm gaat veranderen. Dus ik had die AI-docenten laten zien, zowel op beeld als met de speech-functie. Ik had de podcast van Notebook LM natuurlijk laten zien. En hij zegt van ja, als ik over 5 jaar nog precies hetzelfde ga doen, dan gaan die leerlingen niet meer luisteren, want zij werken op een hele andere manier. Zij leren op een hele andere manier. Dus hij zei van, ik moet mee en dat heb je me laten inzien.
Nou, dat is dikke winst, zou ik zeggen.
Ja, nou, mooi praktijkvoorbeeld, ja, volgens mij, van hoe het in elkaar zit. We hebben lang gepraat over de nieuwtjes, ja, dus we gaan echt door nu. Voordat we naar het hoofdthema gaan, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Zo help je ons groeien. En voor meer achtergronden en informatie, bezoek onze site aivoordocenten.com.
Ja.
Sponsor.
Ja, ja, dat is een beetje tragisch, want we hebben vorige week het nieuws van onze eerste sponsor mogen brengen.
Ja.
Maar er ging blijkbaar iets mis met het geluid en ik heb begrepen van de sponsor dat hij daar zo ontdaan over was dat hij zich heeft teruggetrokken. Dus we zijn eigenlijk opnieuw op zoek naar sponsoren.
Helaas.
Ja.
Oké, naar het hoofdthema. Wij gaan het hebben over, brengt AI nou eigenlijk het einde van huiswerk? En ik heb even teruggezocht in onze artikelen. Wij schrijven best wel wat artikelen en die zetten we ook altijd neer op onze site, aivoordocenten.com. En als je daar naar de media gaat, dan misschien hebben we er al meer dan 50 of zo?
Meer dan 70.
Meer dan 70, ja, zelfs. En ik had even teruggezocht en het is meer dan een jaar geleden dat jij had geschreven op naar aanleiding van GPT Vision, mm-hmm, dat het einde van huiswerk nabij is.
Ja.
En ik ben heel benieuwd, ben je het daar nog steeds mee eens? En,
het is nabijer.
Oké.
Nu.
Oké. En hoe gaan we deze discussie aanpakken?
Nou, eerst eens even kijken wat huiswerk eigenlijk is. We hebben het over het klassieke huiswerk, denk ik, aan middelbare school. Is dat het enige? Of hebben we op het HBO, MBO?
Nou, die bereiden ook lessen voor en die moeten thuis dingen doen. Dus eigenlijk alles wat ze niet op school doen, maar thuis, dat zie ik als huiswerk.
Oké, ja, dan is die lekker breed. Dan wordt die ook genuanceerder.
Ja.
Oké, check. Wat zou de rol van huiswerk zijn als je daar wat gestructureerd over nadenkt?
Ik denk dat ik de lesstof presenteer op school. En als ze naar huis gaan, dan moeten ze dat daarmee gaan oefenen. Dus opdrachten maken of zo, dat het eigenlijk nog beter beklijft.
Okay.
Voorbereiden van lessen, dat is het eerste wat bij mij
De klassieke van lees dit en dit.
Ja.
En dan kom je in de les en dan hebben ze dat allemaal gedaan.
Hoop ik. Zeker niet altijd het geval, helaas.
Oh, moest dat? Oké. Okay. Ja. Dus voorbereiding op nieuwe lesstof. Ik denk dat het ook, als je alleen maar op school zit en alleen maar aangestuurd wordt, dat je niet voorbereid wordt op zelfstandig leren. Dus dat de functie van huiswerk ook het is.
Ja, echt een andere functie dus dan.
Regie nemen in zelf werken en dat dat ook een rol speelt.
Mm-hmm.
Nou, je kan gewoon, laten we eerlijk zijn, het is ook zo plat als ik heb 3 uur tijd voor wiskundeles in de week en ik heb voor 5 uur stof. Dus ik maak gewoon de lesuren langer door te zeggen, doe het lekker thuis.
Ja.
Hè, dat is ook een argument.
Ja, zeker. Kan ik helemaal in vinden.
Ja. En ik denk dat in ieder geval in het VO ook het ook vaak gedacht wordt, het is ook een brug die je slaat tussen thuis en school. Dus de ouders of de sociale context van thuis eigenlijk ook een inkijkje geven in wat school doet en ook die interactie een beetje stimuleren tussen. Ik heb het vorige week gezegd, hè, mijn dochter roept af en toe, pap, hoe zit het met bacteriën in de mest en zo? Nou, dan hebben we het even over school. Ja. Dus dat heeft ook een sociale functie, zou je kunnen zeggen, in de thuissituatie.
Daar heb ik nog wel allerlei opmerkingen over dat niet helemaal eerlijk is, want sommige ouders helpen heel goed, sommige niet, maar dat is niet het thema voor
sommige vandaag. Ouders die stoppen gewoon GPT in de handen van hun kind en die bemoeien zich er verder niet mee. Dat is pas sociale contact.
Dat ben jij, hè? Oké, dus dan hebben we behandeld wat huiswerk is en wat voor functie het heeft. Je zei net al van, hey, doen ze dat altijd? Volgens mij niet. Volgens mij vinden ze dat ook niet per se leuk.
Er zitten er tussen die het niet leuk vinden.
Ja.
Nou, sterker nog, ja, daar kunnen we grapjes over maken, maar ik pak het even weer in het thuisvoorbeeld. Mijn zoon is een klassieke jongen, net zoals ik vroeger was, dus die probeert daar zo min mogelijk aandacht aan te geven, tenzij hij het echt leuk vindt. Ja, er zijn ook echt wel opdrachten waar hij voor gaat, en dan gaat hij ook vol. Maar het verplichte karakter, zeg maar, is niet motiveerd. Mijn dochter is super trouw, maar zelfs zij zucht vaak onder huiswerk. En dat is niks voor haar, zeg maar. Ik denk dat zij intrinsiek gemotiveerd is om te leren. Maar dat de vorm huiswerk doen een soort mentale belasting doet op ik ben toch uit, zeg maar. Dus dat is wel een beetje de context van waaruit ik het ervaar thuis in ieder geval.
Ja, dus dan zeg je nu ook al wat van de nadelen, noem je op. Ja. Maar we hebben natuurlijk even voorbereid voor deze podcast. En er zijn ook heel veel voordelen, want het blijkt toch echt wel te werken. In een meta-analyse van Cooper en anderen, daar wordt eigenlijk gewoon gevonden dat huiswerk over het algemeen een positief effect heeft op academische prestaties.
Ja, en vanuit de redenering, als je thuis ook nog wat doet, dan word je er niet dommer van.
Ja, nou, klinkt heel logisch.
Dus, ja, toch? Ja. Maakt het uit hoeveel huiswerk je geeft? Hoe meer huiswerk, hoe beter?
Nou, daar is ook nog onderzoek natuurlijk naar gedaan. Er is zoiets als een optimale hoeveelheid huiswerk. Te weinig dan leer je, te weinig, te veel kan ook contraproductief zijn. Dat motivatie dan enorm daalt. Ze hebben er gewoon echt geen zin meer in.
Dus daar waar het kind begint te zuchten,
daar moet je niet zijn.
Daar moet je
niet
komen.
Het ligt ook een beetje aan de motivatie waar ze al mee beginnen. En zo'n klas is niet dat iedereen hetzelfde is. En ze krijgen wel dezelfde huiswerk, dus dat is ook moeilijk. Maar er zijn wel ook hele positieve dingen. Dat wilde ik nog wel even zeggen.
Zijpaadje dan, want als je gedifferentieerd, gepersonaliseerd wil lesgeven, kun je ook huiswerk geven en zeggen, maak het huiswerk tot je ervan gaat zuchten.
Oké.
Ja, toch?
Een mutsaarswijsheid.
Juist. 2024.
Hey, maar nu naar AI, want we leven in een samenleving, in een wereld waar AI erbij is gekomen. Jij zegt van, hey, einde huiswerk?
Nou, je refereerde aan dat artikeltje van vorig jaar. En dat was na de komst van ChatGPT 4 Vision. En wat denk ik nog steeds weinig ouders, docenten, maar ook leerlingen misschien wel gelukkig, of studenten zich realiseren, is dat als je het even over ChatGPT hebt, dat het niet alleen maar helpt in taal. Dus ik heb toen voor dat artikeltje heb ik gewoon random een bladzijde opengeslagen van een boek van biologie van mijn dochter, dacht ik. En het boek Frans van mijn zoon. Ik heb een foto gemaakt met mijn telefoonapp van ChatGPT Vision en gevraagd, maak deze opdrachten. En daar stonden allerlei plaatjes in en verwijzingen en hij maakte gewoon die opdrachten perfect. En dat, zeg maar, een beetje buiten het beeld nog van, misschien wel gelukkig, ook van de gebruiker zelf. Maar er is eigenlijk nauwelijks cognitief huiswerk. Dus dan heb ik het niet over dingen maken met je handen of iets dergelijks, maar cognitief huiswerk, wat AI niet gewoon moeiteloos voor je kan maken.
Ja, dus fotootje van het boek met de opdrachten en je krijgt alles eruit rollen.
Juist.
Ja, we hebben dit al heel vaak gezien, maar precies wat je zegt, en ik herhaal het gewoon, ik denk dat heel veel mensen dit nog niet weten.
Docenten weten het niet. Zal ik het nog sterker vertellen? Ja? Mijn dochter die was, ja, ik ga maar weer over mijn dochter.
Ja, tuurlijk.
Die was met wiskunde bezig. En die had en dan moet ik het dus ook met woorden uitleggen. Die had een driehoek met daarin weer een driehoek en allerlei A, B, C, D, E, F. Mm-hmm. En die moest iets berekenen. En ze vroeg, pap, help. En ik zei, moi, ga ik me hier helemaal in verdiepen? Dit is lang geleden.
Ja.
Ik zei, vraag maar een ChatGPT voice. Weet je wel, dat stemmetje. Ja. Zei ze, ja, maar dit is een plaatje. Ik zei, beschrijf het maar gewoon. En ze beschreef het en ze kreeg gewoon het goede antwoord.
Oké. Okay.
Dat vond ik wel heel vet.
Wauw.
Ja, ja, dat lukte overigens niet altijd, maar de eerste keer lukte het perfect.
Ja.
Wil ik maar even zeggen.
Nou, en straks gaat het natuurlijk gewoon meekijken op je schermen. Dus dan heb je het meekijken op je scherm met de voice, juist, met alles erop en eraan. Dus dan wordt het nog makkelijker. Maar nu kan je gewoon heel simpel al een foto maken en dan krijg je alles eruit.
Ja, dus onze stelling is, huiswerk heeft wel degelijk een functie en een rol. Maar op deze manier is het heel makkelijk om het niet meer te doen.
Ja.
En nu?
Nou, volgens mij zijn er drie opties. Eerste is helemaal stoppen.
Hatsa.
Ben jij daar voorstander van?
Nou, als ik nu 16 zou zijn geweest. Maar dus het is, ik zit aan de andere kant van de diploma's. Dus nee, daar ben ik geen voorstander van, want het heeft een functie. En ja, ik heb andere ideeën over hoe je dat kan inrichten. Maar ik denk, als het concept huiswerk helemaal weghaalt, dat je wel verarming krijgt. En dat wil je niet, denk ik.
Ja, precies. Tweede is eigenlijk de tussenoplossing, dat we ze gaan proberen te motiveren met extrinsieke motivatie, met toetsen dus eigenlijk. Zeggen van, hey, ja, je kan dit wel laten maken door AI, maar over 2 weken heb je de toets. Eigenlijk precies zoals we dat doen met die pilot met onze AI-docenten, ja, dat we ze dat heel duidelijk maken. Ja, het kan, maar het is niet slim om te doen.
Dat was jouw vakantieboodschap van vorige week.
Ja, ja,
extrinsieke motivatie, gewoon prikkels, stok achter de deur.
Ja.
Old school is helemaal niks mis mee, denk ik, als het werkt.
Ja.
Ik denk wel dat als je dat systematisch gaat doen, dat het zuchten rondom het idee van onderwijs volgen op een school, zeg maar, en leren, dat niet zo positief werkt.
Ja.
Hebben we nog een optie C?
We hebben ook nog een optie C en dat vind ik zelf de meest interessante. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Op dit moment noemen we het eigenlijk het huiswerk dat ze dus thuis moeten doen, verder oefenen. En dat we klassiek op school, zoals ik eigenlijk net ook in die introductie zei, van hey, ik geef de lesstof. Mm. Maar dat we het veel meer gaan omdraaien.
Flip the classroom.
Ja, precies.
Ja. Die term is natuurlijk in onderwijsland al een tijdje populair. Ik heb er nog niet heel veel succesvolle toepassingen van gezien voor AI. Maar ik denk dat wat miste, dus ja, ik ben er heel enthousiast over. Ik denk dat wat miste was dat die functie die je als docent hebt om stof uit te leggen, te tutoren, om dingen duidelijk te maken, concepten duidelijk te maken, in de ogen te kunnen kijken, af te stemmen op het niveau van wat er gevraagd wordt, vragen te kunnen beantwoorden. Dat op het moment dat je dat weghaalde in het pre-AI-tijdperk, dat het eigenlijk heel lastig was voor studenten en leerlingen om dat thuis zelf te doen.
Mm-hmm.
Ik denk dat het nu juist fijner is om dat thuis te doen. En zeker als je die 10 uur prompting hebt gehad, ook als leerling. En die chatbots worden steeds beter en die interactie wordt fijner. Omdat zo'n chatbot altijd aanstaat. Mm-hmm. Zeker zoveel weet als al je docenten bij elkaar. En zeker in de toekomst. En nu al best wel redelijk. En verschrikkelijk veel geduld heeft. En eindeloos blijft uitleggen. En je kan het precies doen wanneer jij het wil. Dus als je daar de motivatie voor kan opbrengen. En ik denk dat laagdrempeligheid en misschien hopelijk ook wat intrinsieke motivatie en hier en daar een extrinsieke prikkel, dat je daarmee dat flip the classroom echt een zoen kan geven. Dus ik zie dat wel als een soort van standaard oplossing om wel thuis te investeren, maar dan juist daar het conceptuele leren te laten plaatsvinden.
Ja. Waar ik meteen aan moet denken is, wat gebeurt er dan met mij als docent?
Ja, dan moet je aflevering, wat zal het zijn? 5 of zo, besta je nog als docent? Ik denk dat je een veel crucialere rol hebt. Ik persoonlijk, hè?
Oké. Okay.
Ik hoor mezelf altijd wel graag praten als ik iets aan het uitleggen ben, want dan klink je zelf zo slim, zeg maar. Hè? Dat is natuurlijk een ego-dingetje. Nou, ik denk dat de meeste docenten zichzelf daar wel in herkennen. Ik wel. En dan ben je, maar als ik 6 keer hetzelfde ben uit aan het leggen ben, en daarna heb ik een klas die dezelfde vraag heeft, dan voel ik me ook niet bekwaam. Want ik heb niet voldoende tijd en ik kan niet voldoende afstemmen op alle studenten in mijn geval.
Okay.
Dus ik denk, als ik die tijd niet meer nodig heb en ik krijg leerlingen in mijn les of studenten in mijn les die die aandacht wel hebben gehad al thuis, dat ik ze misschien nog een klein beetje kan helpen of kan helpen in hoe ze dat leren. En dat ik ze daarmee met het verwerken en het toepassen van de stof, wat ik denk ik veel interessanter is uiteindelijk, dat ik ze daarmee kan helpen. Nog even los van de andere rollen die je als docent hebt, hè?
Ja, en dan heb je bijvoorbeeld ook over de motiverende, de coachende rol, die
juist
veel logischer klinkt.
Ja, ja. En dat het meer een feestje is in de klas in plaats van stil, ik ben nu aan het uitleggen, ja, verhaal.
Ja, precies. Heel interessant.
Hoe zie jij dat, Tom?
Ik ga heel erg met je mee. Ik zie dit niet op korte termijn gebeuren, want daar gaat het te snel voor. Het onderwijs is te star wat mij betreft. Volgens mij moeten we gaan experimenteren, in de praktijk hiermee bezig zijn. Mm-hmm. Ja, ik zie dit wel op langere termijn als een logische vorm.
Ik zou het wel gaaf vinden als er VO-scholen zijn bijvoorbeeld, om dat even te pakken als voorbeeldje, die bijvoorbeeld aan de hand van Aisha zeggen, wij gaan leerlingen vrijgeven voor de klassieke tutorlessen. Maar wij gaan wel een soort van verwerkingslessen regelen, zodat ze zeg maar die flip de classroom eens gaan testen. En dan kijken of die chatbot in staat is om jou dezelfde of misschien wel betere uitleg te geven, om het leren zo te bevorderen. Dat lijkt mij een fantastisch experiment.
Ja, lijkt mij ook heel gaaf. Mooi.
Ja, dus wil je dat doen?
Ja, meld je aan. was hem weer voor deze week. Hè? Wij zeggen tot volgende week en vergeet niet,
niet bang zijn, gewoon doen.
Welkom bij het AI. Je zegt niet, yeah.